We zitten aan het eind van een jaar. En in een oud schoolgebouw op Eiburg gebeurt iets bijzonders. Lokaal 432. Een plek die 5 jaar leeg stond en nu vol is. Met kinderen die meer zorg nodig hebben. Met makers, begeleiders, ontwerpers, kunstenaars. Mensen die elkaar niet gepland hier hebben ontmoet, maar gebleven zijn. Vanaf het moment dat we hier binnenstapten begon ook de vraag: mag dit blijven bestaan? Dat raakt aan iets groters. We leven in een tijd waarin zekerheden verschuiven, waarin naïviteit geen optie meer is, maar cynisme ook niet. Deze podcast gaat niet over geruststelling, hij gaat over wat er gebeurt als mensen besluiten om ergens voor te blijven staan. Hier, op dit eiland, in dit gebouw. Wat betekent hoop? Als je niet weet hoe het afloopt. En wat vraagt dat van ons het komende jaar? Ik praat erover met mijn speciale studiogast Marcel Elsenaar. Een man die niet alleen denkt over onderwijs en gemeenschap als een leuk algemeen dingetje, maar die scholen bouwt, communities vormgeeft en met zijn poten in de modder staat. Marcel en ik zijn ook vrienden. We zijn buren, we zijn Eiburgers.
Zeker.
Jij bent theoloog. Je hebt zo'n rijke geschiedenis dat je hebt ook ooit de hogere hotelschool gedaan. Een heel mooi levenspad. Je preekt ook bij de Dominicus, de ecumenische gemeenschap. En je bent vader van 2 kinderen.
Yep.
Jonas en Boris. En ja, dit jaar, Marcel, daar wil ik toch even bij stilstaan voordat we gaan beginnen. Is voor jou, en we zijn al begonnen, een heel heftig jaar geweest.
Oh ja?
Ja joh. Hey joh. Valt wel mee hoor.
Ja.
Want je was op vakantie in Italië.
Ja.
En toen gebeurde er iets. Wij hadden contact. Ik zag leuke foto's aan toen.
Nou kijk, misschien kennen wel meer luisteraars dat. Dat je opeens in je leven stilgezet wordt. En dat gebeurde mij deze zomervakantie. We waren lekker met het gezin weg. Noord-Italië. In de bergen. En ik ging mountainbiken met de jongens. En dat werd opeens een trail bergaf. En een heftig pad. En je kunt je er een voorstelling bij maken. De jongens gingen soepel door alle bochten lekker naar beneden. En vader kwam er hijgend en puffend achteraan. En we deden nog 1 afdaling. Daarna zei ik van ja, dan moet ik wel eens stoppen. Want het is voor mij ook wel een beetje heftig. Maar 100 meter voor het einde klapte ik opeens op mijn zijkant. En toen ik probeerde te gaan staan, voelde ik meteen dat lukt niet meer. En lang verhaal kort. Mijn heup bleek gebroken. Ik kwam in een ziekenhuis waar ze ook niet direct wisten wat ze daarmee aan moesten. De meest bekwame arts was afwezig. En dat zorgde uiteindelijk voor dat ik daar bleef liggen. En niet wist wat ze gingen doen. En dat zij zeiden van, kun je niet naar Nederland? En dat de verzekering in Nederland zei, dat doen we nooit met heupfracturen. En zo lag ik daar in een soort niemandsland, niet wetend wat er ging gebeuren. En wel wetend dat mijn lichaam achteruit ging. En uiteindelijk bleek dat de bekwame arts toch terugkwam. Dat mijn buurman ging zorgen dat die arts mij ook ging helpen, want die was bevriend met hem. Deze buurman was voor mij heel belangrijk om vertrouwen te houden. En uiteindelijk zeiden ze, nou, dan gaan we je toch hier opereren. Niet ergens anders naartoe. En toen bleek dat het augustus was in Italië. Alles was dicht en de materialen voor de operatie waren niet voorhanden. Dus moest ik nog 1 week wachten.
Ja.
En afwachten of ze er dan wel zouden zijn. Dus het heftige van dit verhaal was voor mij vooral dat niemandsland. Stilgezet zijn en niet weten hoe het verder gaat. Hoe je eruit komt. Niet weten of je daarna je leven zult voortzetten zoals het daarvoor was, of dat het heel anders moet.
Mm-hmm.
En dat is een enorm grote onzekerheid. En ik kan met terugwerkende kracht zeggen dat ik daarin ook veel heb gehad aan verhalen die ik ken, aan een hele mooie set van een DJ met als titel Virtues of Laws. het goede van verlies, zou je bijna zeggen.
Ja, want je stond eigenlijk een paar maanden daarna, stond je weer met mij erbij ook en heel veel andere leuke mensen te feesten.
Ja.
Want je bent gewoon na redelijk onverzettelijk.
Ja, onverzettelijk, dat klinkt alsof ik heel strijdbaar ben, terwijl ik zelf heb ervaren dat ik vooral tijdens dit hele proces ook afdaalde in mezelf.
Ja.
Naar een diep vertrouwen. Dat ja. Hoe ik er ook uit zou komen, dat het goed zou zijn.
Ja.
En dat wat er niet verandert is wie ik ben en wat ik te brengen heb in deze wereld. En dat ook als ik er anders uitkom dan ik erin ben gegaan, dat daar mogelijkheden zijn.
Ja.
Soms misschien zelfs meer mogelijkheden dan wanneer ik mijn gewone gewoontes voortzet.
Ja.
Dus onderbreking is denk ik in het leven een heel belangrijk moment om ook te resetten, om ook te kijken wat doet het werkelijk toe en waar vind ik werkelijk diep vertrouwen dat iets zin heeft of waarde heeft voor mezelf en de wereld.
Ja, nou, dat is mooi. Dat is ook een mooie conclusie.
Ja.
Waar en misschien ook wel een mooi bruggetje zit naar de wereld waarin wij leven hier samen. Met alle IJburgers, met lokaal 432. We hadden het idee om eens even te kijken, omdat we hier nu, wanneer zijn we begonnen? Eind 2002. En daarna heeft zich in fase eigenlijk een gemeenschap laten zien, die in opbouw kwam. En nu zitten we dan eigenlijk ook alweer in de demografische druk die afneemt, een school die verlaten wordt, de ja. Olympus. En omdat er scholen worden samengevoegd, die plek vrijkomt. En hoe mooi is het dat er dan zo'n nieuwe gemeenschap daar mag ontstaan. Of een meer volwassen gemeenschap.
Ja.
Nou,
als ik daar in mag gaan.
Ja?
We hebben allebei natuurlijk die geschiedenis van IJburg een beetje zo gezien vanaf het begin.
Hmm.
Hoe het begon als een pioniersplek met mensen die echt alles samen deden. Samen vreugdevuren ontstaken met de kerstbomen. Om even in deze tijd te denken. Maar ook mensen die samen maaltijden organiseren. Die zorgden dat iedereen voelde dat hij erbij hoorde. Nadat het meer een dorp werd met verschillende clubjes. En dan toch een behoefte aan overstijgende werkgroepen. De IJburg website die toen in de lucht kwam met Tibor Strauss. Verschillende plekken waar mensen initiatieven gingen nemen om het hier goed te hebben met elkaar.
Ja.
En wat ik telkens zag, is dat op het moment dat de bouw even stopte omdat de economie tegen zat, was dat ook eigenlijk een heel fijn voor de gemeenschapsvorming.
Mm.
Want dan was je eventjes met de mensen waarmee je nu bent en kon de gemeenschappen ook vorm krijgen. Kon daar aandacht naar uitgaan. Ik heb zelf een aantal keer eten met de buren sessies georganiseerd. En telkens met mensen uit een appartementencomplex of mensen uit een bepaalde straat. Om die samen te brengen, om er een plek van te maken. Dat mensen ook zien van, hey, wacht, dit is onze wijk, dit is onze straat. Wij kunnen er samen wat van maken. En dat is een van de aspecten van zo'n nieuwe wijk, waarvan je ziet van, ja, dat is niet maakbaar. Dat sociale, dat is niet maakbaar. Je kunt stenen stapelen wat je wil, je kunt straten aanleggen, je kunt elektriciteit. Alles is maakbaar, maar dat mensen er wat van gaan maken met elkaar, dat is eigenlijk een heel bijzonder proces. En je ziet dat in elke fase van de ontwikkeling van zo'n wijk ook weer nieuwe gedaantes aan gaat nemen. Op een gegeven moment was dat eten met de buren voorbij, want het werd een stadsdeel. En de stadsdynamiek is weer anders. Nou, je ziet gewoon dat ook zo'n plek als wat jullie nu hebben, de Olympus, en ik ken er nog een aantal op IJburg, dat zo belangrijk is, maar eigenlijk ook zo bijzonder wat er gebeurt. Dat mensen niet zeggen van, oh nou, laat de gemeente alles maar oplossen en alle goede dingen, alle voorzieningen regelen en dan zal het wel goed zijn. Ik kan hier gewoon lekker mijn eigen ik-ding doen. Nee, er zijn ook plekken van wij nodig. En die ontstaan, die zijn in het begin heel kwetsbaar, maar kunnen ontzettend veel betekenen voor de kracht van een samenleving in een wijk.
Ja.
En daar geloof ik heel erg in dat we dat ook juist in deze tijd, je noemde het in je intro, een tijd van snelle veranderingen. Ja, het eerste wat we nodig hebben is niet een noodpakket om jezelf te redden. We hebben ook plekken nodig en verbanden waar we het samen redden.
Ja, maar waar zou dat dan in kunnen vorm krijgen? Zou dat activisme zijn of trouw blijven aan jezelf? Nee zeggen, blijven zitten, ook die onverzettelijkheid, hè, want ik zeg het toch. Ik kom ermee omdat we hebben hier natuurlijk ik woon hier al vanaf het begin, echt het allereerste begin. Dat is 2002.
Ja.
Toen kreeg ik een sleutel samen met Dianne. En we hebben bijvoorbeeld meegemaakt, dat waren 2008 was dat geloof ik. Of was het nou? Nee. Ik denk, wanneer lagen hier, mariniers hebben hier op de brug gelegen met guns.
Echt waar.
Om bij een terroristische aanslag, was toen ergens een terroristische aanslag, niet in Nederland geweest, maar wel een stressvolle omstandigheid. En toen realiseerde ik me heel sterk dat dit toch een plek is waar, als when the shit hits the fan, zeg maar, waar wij ook kunnen zeggen van, nou, dit is van ons. Ja. Dit is onze plek en die verdedigen wij ook.
Ja. We moeten niet al te ver terug, want dan gaan we heel nostalgisch zitten wezen over Eiburg. Maar ik denk dat het eilandgevoel, het feit dat Eiburg een geheel is en niet een vloeiend doorloopt in andere stadsdelen, dat maakt Eiburg wel echt tot een bijzondere wijk. Mm. Maar ook tot een wijk die een beetje op zichzelf is aangewezen. En ik denk dat heel bijzonder is. Maar ook dat je Eiburg daarom ook kunt zien als een laboratorium. Alles wat in de stad gebeurt, gebeurt nu ook hier. Ook met jongeren die rellen, dat gebeurt ook hier. En je kunt niet alles.
Er is een auto in de fik gestoken hier op de hoek van onze straat.
Ja.
Dat is in het nieuws afgelopen dagen. Einde van het jaar, leuk. Dus. Maar ja, dat soort shit gebeurt wel.
En dat wordt dan heel erg uitvergroot in de media. Terwijl ik denk dat er ook zo ontzettend veel moois en goeds gebeurt in deze wijk. En in die zin hoop ik ook dat de bestuurders van dit stadsdeel, of van onze stad, dat die ook zien dat hier iets kan gebeuren. Iets kan gebeuren wat misschien wel overal in de stad nodig is en op verschillende plekken gebeurt. Ik heb verhalen gehoord ook van stadsmakers die vooral aanlopen tegen dat de bureaucratie alles in hokjes indeelt en precies doelen aan geld verbindt. Terwijl wat er nodig is in een wijk veel organischer is. En dat het ontstaat waar mensen samenkomen. En juist ook daar waar mensen uit kwetsbare groepen samenkomen met mensen die zeggen van, hey, wij willen er hier wat van maken en we willen dat iedereen daarbij hoort.
Ja.
Dat was een van de slogans voor Eiburg. Eiburg zonder scheidslijnen.
Ja.
Daarom hebben we hier nog die rare aflopende stoepjes. Die nu vaak als je met een rolstoel, ik heb het deze zomer ervaren, als je met een rolstoel de stoep afgaat, functioneren ze niet allemaal meer zo goed.
Nee, precies.
Maar het idee dat Eiburg een wijk zonder scheidslijnen zou zijn, dat we een inclusieve samenleving proberen te maken hier, ja, dat is niet iets waar je van bovenaf regelend alles voor in. Daarvoor heb je juist die sociale cohesie nodig. En sociale cohesie is een hele technische term, maar bestaat eigenlijk uit mensen die zich ontfermen over andere mensen. Die plekken inrichten waar andere mensen ook tot zichzelf kunnen komen.
Ja.
Waar andere mensen zich in kunnen herkennen van, oh, zo kan het ook.
Ja.
Kijk, een Eiburg heeft geen kerk. En dat heeft natuurlijk de binnenwaai. Maar geen kerkgebouw met een hoge toren en een traditie van, zo was dat altijd.
Nee.
Maar ik denk dat er heel veel schuilkerken zijn, om even in mijn terminologie te. Namelijk plekken waar mensen er iets van willen maken, waar hoop is. En dan niet de hoop van, het zal wel goed komen.
Ja.
Maar een hoop die bestaat uit doen, uit reflecteren, uit met elkaar verantwoordelijkheid voelen voor waar je bent, met wie je bent en hoe je hier wilt zijn.
Ja.
En ik denk dat daar, dat die plekken goud waard zijn.
Ze zijn er ook al. Hè? Ja. Inderdaad, zoals jij zelf ook al zei, maar als we kijken naar Zet en als we kijken naar Dynamo met de huiskamer. Daar is toch ook wel echt een compliment aan de kwartiermaaksters. En daar hoort onze Mireille, een van de initiatiefnemers, belangrijkste initiatiefnemer van lokaal 4-3-2, Mireille de Ruiter. Dat is een groot succes geworden. En ja. Z was het statushoudercentrum een hete aardappel. Waar ook meteen dat NIMBY-syndroom kwam. Not in my backyard. En waar zich dat toch enorm heeft gelogenstraft. Want als je daar nu komt, is een ontzettende gezellige sfeer. Als je er op een mooie zomerdag of een voorjaarsdag kun je met z'n allen daar worden maaltijden bereid. Er komen mensen van uitzet. Toch een fantastisch project. Waar je studenten samen met statushouders mengt. En wat goed is gegaan.
Ja.
En we dat ook vooral even onderstrepen.
En waarvan ik me realiseer dat ik denk 95% van de Eiburgers niet weet wat er gebeurt.
Nee.
Maar wat dat betekent is dat met Mireille en andere mensen die zij heeft aangezet, is daar een kring mensen omheen gaan staan. En heeft ervoor gezorgd dat die mensen zich veilig konden voelen. Maar ook eigenlijk dat er een sfeer werd. Ik herinner me nog ook de inzameling van spullen. Dat mensen dachten van, oh ja, wij kunnen ze welkom heten. Maar dat moeten wel mensen eerst voor gaan staan. En daarmee maak je het veilig. En dat is een hele grote paradox in onze samenleving. Veiligheid is een van de grootste issues bij alles wat georganiseerd wordt of gemaakt wordt. Is het wel veilig? En, terwijl, dan kijk je heel vaak naar een soort technische veiligheid. Mm. Naar procedures en naar noodplannen. En vanuit het idee van hoe voorkomen we alles wat eventueel mis kan gaan. Terwijl als je aan de andere kant gaat kijken naar veiligheid, is veiligheid juist het aangaan van verbinding. Zorgen dat er vertrouwen komt, zorgen dat mensen elkaar kennen. Dat je geen onbekende bent voor de ander, waarvan je iets te vrezen hebt. En het bouwen aan die sociale veiligheid, dat is wat kinderen ook leren op school. Waarvan je ook zou willen dat ze dat ook meenemen, die samenleving in. En dat die samenleving ook een samenleving wordt waar mensen oog hebben voor elkaar. En dat is wat mij betreft soms heel lastig voor scholen. Dat ze eigenlijk kinderen waarden en ideeën over samenleven mee moeten geven. Die kinderen vervolgens niet in de samenleving zelf terugzien. Integendeel, als je dan naar de nieuwsberichten kijkt en alles wat er op TikTok langskomt, gebeurt daar vaak het tegendeel.
Ja.
Dus ook daarom is het zo belangrijk om de plekken van hoop zichtbaar te maken, te koesteren. En ik vind dat rond Z heel goed gedaan is. Dat heel veel mensen misschien even bericht horen van, oh, er komt dus een plek waar statushouders komen te wonen. Maar er staat ook een groep mensen omheen die zich daarover ontfermt. Wauw, wat fijn. Ik ga door met mijn eigen leven. Maar het is telkens eigenlijk datgene wat uit mensen komt, wat het zo bijzonder maakt. En dat zie je op allerlei plekken, op allerlei niveaus. Maar dat is wel wat we nodig hebben om een samenleving te zijn.
Ja, ja. Ik heb daar overigens gisteren in een column in de Volkskrant werd gerefereerd aan het gedachtegoed van George Steiner, een cultuurfilosoof, die het had over het ga de strijd aan, ga ergens voor staan, betekent eigenlijk dat je bijvoorbeeld weer gewoon naar de kroeg gaat, waar mensen elkaar ontmoeten, waar geen prestatiedruk ligt, maar waar iedereen van alle pluimage, zeg maar, en alle walks of life samenkomen en even ook met wat te drinken en wat te eten. Want eten, dat wordt ook echt heel, laten we zeggen, nationwide nu onderkend, is een enorme verbindende factor. Overigens ook, lieve mensen, het komend jaar bij Lokaal 432. We hebben een fantastische kok, Marino. En ook een van de initiatiefnemers trouwens, overigens. En daar staat jullie nog wel wat te wachten. Dus, en overigens ook de hele multiculti-samenleving, de Hindoestaanse keuken. Mensen die daar samen 's ochtends kruiden gaan verzamelen en naar de markt gaan samen. En dat wordt allemaal uitgerold. Dus het water begint mij al hier in de mond te lopen voor het voorjaar. Als we weer met z'n allen een beetje naar buiten gaan.
Ja, maar het klopt ook. Hè. Ook in bestaande gemeenschappen is de gezamenlijke maaltijd is de plek waar je iedereen tegenkomt, waar verhalen weer verteld worden, waar je hoort wat er allemaal speelt. En dat is een soort archetype van ja, wat diep in ons zit. En op het moment dat je samenkomt, dat was ook mijn idee bij dat eten met de buren. Daar kom je eerst met de verhalen van hoe woon ik hier nu net? Maar langzaam daal je ook af naar van, goh, hoe gaan we hier samen echt wat van maken?
Ja.
John Palman, die heeft hier ook een tijd allerlei maaltijden gekookt. Ook voor kwetsbare mensen. Vanuit zijn Hindoestaanse keuken. En die deed dat ook. Want die zag van, hey, er zijn mensen die alleen zitten. En de mens is niet gemaakt om alleen te zijn. En ik denk dat het daarom ook heel mooi is om te zien dat altijd weer dat eten erbij komt. En ik moet daarbij ook denken wat we in de Dominicuskerk met op de eerste kerstdag al sinds 1969 doen. En dan zeg ik wij, maar ik ben er nog niet zo lang bij. Dat er 750 mensen met elkaar een gratis maaltijd delen. Die door donaties betaald is. Ja.
Ik heb de foto's gezien. Ik was er helaas niet bij. Maar
dat je ook ziet van ja, dat is een ritueel. En een van de kenmerken van een ritueel, maar ook van die religieuze tradities, is dat ze iets hebben wat precies niet in onze economische manier van denken past. Namelijk, het is niet transactioneel. Het is niet, ik kom iets brengen en ik krijg iets daarvoor. Of ik betaal iets en ik krijg iets daarvoor. Ik kijk of jij interessant bent voor mij en dan ga ik met jou praten. En zolang jij interessant bent voor mij, blijf ik dat doen. Maar als ik denk van nou, ik doe niks meer met podcast of zo, nou dan heb ik Roel ook niet meer nodig.
Hmm.
Nee, juist een community is de plek waar je bent om wie je bent en om hoe je gekend wordt.
Hmm.
En ja, dat is eigenlijk een andere economie, zou je bijna zeggen.
Ja.
En heel veel van onze samenleving is ingericht op dat iets een markt moet zijn waar je het krijgt. Maar een markt creëert ook altijd schaarste en moet je altijd bang zijn. Krijg ik wel wat ik nodig heb? Ik denk dat is een van mijn zijpaden altijd in het denken over deze samenleving. Ik ga kijken naar de economie. Ik denk dat de economie veel rijker is als je ook ziet waar mensen dingen aan elkaar schenken.
Ja.
Kinderkleertjes hier op Eiburg, die gaan heel wat huizen langs soms.
Ja, mooi, hè?
Mensen geven dingen door.
Mm.
Mensen delen. Mensen zoeken elkaar op omdat ze iets nodig hebben. Kun jij me even helpen?
Mm.
En dat is een andere economie. Ik hoor de laatste term gevonomie. Waar je ziet dat er ook iets anders groeit. Namelijk vertrouwen tussen mensen. En het besef dat je niet alles zelf hoeft te hebben. Dat je ook dingen gemeenschappelijk kunt hebben.
Ja. En dat is gevonomie, wat een mooi woord. Laten we maar even bezinken.
Die heb ik gekregen van Kati Janssen. Zoek maar op die vrouw. Een hele mooie, heel mooi verhaal en een hele mooie website. Agenda 2029. En zij heeft eigenlijk de hele agenda van de Sustainable Development Goals opnieuw verwoord. Maar dan vanuit de potentie die we hebben en vanuit het positieve. Wat kunnen wij wel niet? En dat is ook heel mooi om naar de stad te kijken. Van je kunt kijken naar alles wat er misgaat. Maar soms moet je doen wat een studentenpastor mij ooit heeft geleerd. Aanblazen, niet uitblazen.
Dus right.
Daar waar goede dingen gebeuren, daar moet je even blazen. Een beetje erbij voegen, een beetje ruimte geven, zuurstof geven. En dan gebeurt het goede. Niet omdat jij het gemaakt hebt, maar omdat het er wil zijn.
Ja. Ik ga hem nu toch even droppen. Haar gedachtegoed zullen we ook even noteren in de show notes. Dus daar kunnen mensen dan gewoon later nog even gaan kijken. Ik zat net te denken aan, want we hadden natuurlijk al een beetje een soort van voorgesprekje. Waarin we ook hoop, want het gaat naar een nieuw jaar. Dit is toch een beetje een verkennende podcast voor dat nieuwe jaar. Wil mensen iets van hoop meegeven. En jij noemde toen, of kwam ik nou met hem, Tommy Wieringa, die hoop is een complex ding, of een ingewikkeld ding. Naarmate de druk ook wel toeneemt, hè, je had het over overlevingspakketten en dergelijke, ik begon er wel heel erg met gestrekt been met de mariniers hier op de brug, maar tegelijkertijd dacht ik, in de grootst mogelijke misère, kijk naar Gaza, als er niks meer is, zelfs dan hebben mensen iets van, er wordt wat eten Er staat een tentje, mensen komen bij elkaar. Ja. Dus als dat al vorm krijgt hier, en ik zeg, ik probeer nu echt even, ik zat een beetje af te dwalen. Stel dat de shit is hitting the fan, maar dan is zoiets ook, wordt ook, dan staan er ook meer mensen op. Dan is die geef-onomie, die wordt ook meer iets van, hé, maar wacht even, nu moeten we er echt zijn. Nu moet je er echt staan. Ja. Dan heb je geen tijd meer om allerlei leuke funneltjes en marketing trucjes toe te passen op je leven. Maar moet je er echt zijn voor elkaar?
Ja.
Ja. Maf idee.
Ja, en tegelijkertijd is dat dus ook een situatie waar je met elkaar collectief wordt stilgezet. Als dingen niet meer werken, als de stroom niet meer werkt, als het water opeens vervuild is, door wat voor gedoe ook. Als allerlei dingen uitvallen.
Ja.
De pakketbezorgers komen niet meer met alle jongens, pakketjes van de webshops.
Ja, mensen worden helemaal gaan helemaal stuiptrekkend in een hoek zitten. Sommige mensen wel.
Ja. Nou, ik denk dat we allemaal dat in ons hebben. Maar hebben we dan ook de veerkracht om... ook vanuit het omgaan met het wegvallen van vanzelfsprekende, om dan te bedenken van, hey, nu moeten we wat anders bedenken. Nu moeten we iets anders in onszelf aanspreken. Want dat is wat ik zelf heb ervaren deze zomer. Van, hey, wacht eens even. Als ik nu geen invloed heb, want ik sprak geen Italiaans en de mensen in het ziekenhuis spraken heel weinig andere talen. Dus ik moest andere dingen verzinnen. Ik moest het op een andere manier gaan redden. En dat... Nou, dat moet ik heel diep uit mezelf putten om te denken van... ja, het kan dus ook heel anders gaan. En dat is ook goed. En van daaruit kon ik eigenlijk pas weer ook in actie komen. Mm-hmm. Dus ik denk dat belangrijk is. Dat je elkaar kunt vinden, ook collectief... om met elkaar te bedenken van, hey, we weten het nu even niet. En dat is misschien ook wel een van de belangrijkste inzichten in hoop... die ik afgelopen jaar heb opgedaan. Dat was eigenlijk... dat je ook de moed hebben om de wanhoop als beest in de bek te kijken. Van die wanhoop, daar wil je de tijd van weg. En de wanhoop waar je van wegrent, dat is waar Tommy Wieringa ook een probleem mee heeft. Mm. Dan ga je je vastklampen aan iets wat dan misschien wel gaat lukken. Terwijl het soms veel moediger is om te zeggen... nee, laten we even kijken wat die wanhoop nou eigenlijk is. En laten we... laten we daarin ook met elkaar kijken wat er dan werkelijk toe doet.
Mm-hmm.
En op het moment dat je het niet meer weet, is een van de belangrijkste dingen is dat je elkaar hebt. Ik had mijn gezin, ik had mijn buurman. Ik had op een gegeven moment één verpleger die Engels sprak omdat hij veel gamede.
Je had mij, want ik appte heel veel.
En ik had een aantal andere vrienden ook die appten. Maar dat je in verbinding staat... als wie je bent en dat je gezien wordt. Dat is misschien een heel fundamenteel iets. En daarvoor heb je ook in zo'n wijk als Eiburg echt wel plekken nodig. In plaats van dat iedereen in zijn eigen huisje zit. Plekken waar mensen eruit komen en er samen van iets van maken. Dat is die zin die ik telkens maar herhaal. We moeten er samen iets van kunnen maken. Mm-hmm. Maar daarvoor moeten we elkaar kennen. Daarvoor moeten een aantal mensen met elkaar een netwerk vormen... om te zeggen, hey, als het echt moeilijk is... of gewoon als er dingen in de wijk gebeuren, dan kunnen wij met elkaar krachten mobiliseren. Want jij woont hier in een blok met mensen waar je veel mensen kent. Ik woon in een blok waar ik veel mensen ken. Met elkaar heb je eigenlijk een behoorlijk bereik. En het is eigenlijk een enorm potentieel wat bestaat op het moment dat er ook een klein netwerk is van mensen die zeggen, wij kiezen ervoor om ergens voor te blijven staan. Niet omdat we hopen dat het goed komt, maar omdat we weten dat datgene waar we mee bezig zijn er werkelijk toe doet voor goed samenleven. En dat is ook wat Tommy Wieringa, die zegt wel van, hoop dat laat ik los, ik kies voor optimisme. Nou, er zijn ook filosofen die dat precies omdraaien, die zeggen optimisme is geloven dat die mist wel optrekt. Hij trekt wel optimist.
Mm-hmm.
En dan leg je het buiten jezelf.
Ja.
Het essentiële in het gesprek daarover is dat, ook als je het hoop noemt, leg het niet buiten jezelf, maar zie welke dingen er werkelijk toe doen om te doen.
Ja, hoop is een werkwoord.
Het is een werkwoord, ja.
Ja.
En waarbij je je eigen onderscheidingsvermogen heel hard nodig hebt van... hey, waar doe ik dit nu voor? Wat is de waarde? Is het alleen voor mezelf of is het voor een grotere groep? En ik denk dat dat ook voor de community van jullie groep geldt. Dat jullie ook met elkaar moeten weten waarom dit er werkelijk toe doet.
Ja.
En dat je ook ziet van, hey, er zijn nog meer noden in de stad. Die zullen misschien ook bij de bestuurders in beeld zijn. En die bestuurders moeten een keuze maken, waar gaat dit gebouw voor dienen? Ook die andere noden, die zijn er en die doen ertoe. Maar het belangrijkste wat jullie moeten kunnen is je eigen verhaal goed vertellen. En waarom dat niet tegenover misschien die andere doelen staat, maar dat je ook zegt, hey, als er een groep is die hier op Eiburg er nog niet bij hoort, waar mensen niet verbonden zijn, waar mensen niet voelen dat hun stem ook gehoord wordt. Ja, misschien breng ons in contact.
Ja, en ik denk ook dat het niet allemaal stemmen horen en dat soort dingen. Waar ik aan zat te denken en wat je zelf ziet in Oekraïne, waar het theater was gebombardeerd. Mm-hmm. Met drones was aangevallen, eigenlijk met de vloer gelijk gemaakt. Weer opgebouwd. En mensen komen, terwijl de drones om hun oren vliegen, naar dat theater. Om daar gewoon vibrating toneel te zien. En mooie voorstellingen. Ik vond dat heel wonderlijk om te zien, een paar dagen geleden. En zoiets willen we ook. We willen zeker dat het gewoon een plek kan zijn waar mensen... Oké, je gaat 's ochtends daar lekker een koffie drinken. Overigens ook in de commerciële wereld zie je sommige plekken... waar wordt gezegd, elke werkweek kunnen mensen hier vanaf 1:10 koffie voor €1 kopen. Ja. Je ziet het ook met aan de werf... aan de overkant van het IJ. Je ziet het op. Ik vond dat een heel leuk initiatief. Denk je, ja, dat soort dingen moet je vaker zien. Dat zie ik bij ons bijvoorbeeld voor me. En ja, deze podcast, dames en heren, wie er nu luistert. We willen een live podcast. En er gaat ook een live podcast komen. Hoe leuk is het om dat aspect ook te hebben in lokaal 432, dat je van tevoren een hapje eet, dat je daarvoor kunt blijven. Er zijn al voorstellingen van een rap collectief en vanuit die hoek zijn ook mensen die een lokaal hebben. Dus er gebeurt op dat vlak al heel veel. Documentaires die gespeeld worden met vraaggesprekken daarna door een filmclub. Hoe leuk is dat?
Ja. Dus, en zo'n podcast live is natuurlijk geweldig, omdat misschien heb je het nu ook al tijdens het luisteren, dat je ook denkt, nou, ik zou eigenlijk een vraag erin willen gooien. Of ik heb daar hier ook wat over te vertellen.
Ja, ja. Ja,
ik denk dat bij een podcast live, dat je ook kunt kijken van, hoe zet dit ons aan tot een plek waar we verhalen vertellen, waar we elkaar verder bevragen, waar we nieuwsgierig zijn naar elkaar.
Ja.
Waar je verhalen hoort die je anders nooit hoort. Want ik moet zeggen, een van de dingen die ik hier ook op Eiburg organiseerde, vanuit een intuïtie, was een allerzielen festival. Er was een buurman overleden. Ik had verschillende verhalen gehoord van jongere of oudere mensen die overleden waren. En er was nergens een plek hier op Eiburg waar men elkaar kon ontmoeten.
Hmm.
Toen hebben we dat allerzielen festival bedacht. Met een paar vuurtjes en een toren met appelkistjes. En met kleine rituelen, een verhaal en muziek. En wat ik daar zag gebeuren tussen mensen was eigenlijk zo ontzettend mooi. Ik stond op een gegeven moment zelf met de tranen over mijn wangen daarnaar te kijken.
Mm.
En wat was het nou wat me zo raakte? Dat mensen met elkaar verhaal deelden over wat er werkelijk toe doet in hun leven. Wie voor hun werkelijk belangrijk zijn geweest. En ik dacht, ja, daar is anders geen plek voor.
Nee.
En ik denk dat dat verhalen vertellen, elkaar bevragen, nieuwsgierig zijn naar die ander.
Ja.
Daar verlangen we zelf ook vaak naar, hè? Dat een ander nieuwsgierig is naar jou en wat jou beweegt. En soms een vraag stelt waar je denkt, goh, heb ik nog nooit over nagedacht.
Ja.
Nou, hoe mooi is, mooie ontmoetingen geeft dat.
Ja, en zelfs als die insteek niet van tevoren is, van we gaan nu een gesprek hebben, dan staat hier een microfoon, we hebben headsets op. Dat eten kom je weer, hè? Als je dat... zou doen. Je zou bijvoorbeeld alleen maar soep maken en je praat met mensen en daar kan van alles uitkomen. Maar het vertragen, dat zorgt ervoor dat je elkaar ziet, dat die ander zich gezien voelt. En
dat je mensen ontmoet die je anders die buiten je bubbel zitten. En daarin kan een zeker ongemak optreden. Maar op het moment dat je dat aangaat, merk je ook van, hé, er gaat ook iets open. En dat is zo verrijkend. Maar het is dan allebei. Eerst het ongemak, maar ook het verrijkende. Ja, dat, wat mij betreft is dat wat deze tijd echt wel vraagt. Zowel op scholen als in wijken. Is dat, dat we plekken hebben waar we elkaar weer ontmoeten.
Nou, stel dat we dus even echt letterlijk vooruitkijken. Een nieuw jaar. Wat zou jij hopen dat zo'n gemeenschap dan zegt over zo'n plek? Als het zo vorm krijgt zoals ik dat net omschrijf. Hoe mensen dat zouden verwelkomen, omschrijven. Hoe zou je het zelf zien?
En dan bedoel je met de gemeenschap?
Ja.
De gemeenschap van Lokaal 432?
Ja, en Eiburg en Amsterdammers misschien wel. Dat het echt wat groter wordt, hè? Dat het ook
Kijk, en deze is interessant. Ik heb volgens mij in september in een preek over vrede. Ik stond in de Dominicus samen met een imam en een rabbijn, een Anglicaanse priester en een dominee. En we hadden een viering van dat we wereldvrede wensten. En waar ik heel erg sterk aan moest denken, is dat er zijn zoveel kleine plekken waar mensen die vrede ervaren. Of ze nou een landbouwinitiatief hebben met elkaar zorgen dat de bodem herstelt en dat er opbrengst is en dat het lokaal gebruikt wordt. Of dat het een sociaal project is, of een combinatie daarvan. Het viel mij op een gegeven moment op dat er heel veel prachtige projecten zijn waar mensen iets met elkaar samen maken. Er iets van maken. En dat ze allemaal zeggen, ja, we zijn nog klein. Hoe worden we nou groot? Hoe zorgen dat dit... Maar mijn conclusie was, misschien is het klein zijn wel noodzakelijk.
Ja.
Want dan hou je ook een soort menselijke maat, waarin je gekend bent en gekend wordt. Wat wel belangrijk is, is dat zo'n community zich ook telkens weer opent. Dus dat het niet een in-crowd wordt, een gesloten geheel. Wij hebben het goed hier met elkaar. Nou, ja, laat ons maar. Ja. En wij willen dit plekje houden voor ons. Maar dat het zich telkens weer opent naar nieuwe vraagstukken van de samenleving. Dat het zich opent naar andere groepen. Dat je realiseert dat ook in zo'n wijk als Eiburg er telkens nieuwe groepen mensen bijkomen. Ook in zo'n nieuw deel van de stad.
Ja.
Dat je verbindingen maakt tussen kleine initiatieven. In plaats van dat je zegt dat het weer groot moet worden. Want ik geloof heel erg in ook de kracht van het kleine. Omdat het daarmee ook minder een technisch systeem nodig heeft om te kunnen bestaan.
Ja, maar hebben we wel nodig. Daar hebben we dat wel nodig. En in die zin, wat ik je net schetste, is Lokaal 432 natuurlijk al een hybride. En waar je ook ziet dat er een soort satellietjes met elkaar. Want we hebben ook vanuit De Warre, de filmclub.
Ja.
En die heeft al, hier is het wel mooie ruimte daarvoor. En kunnen we ook die studio setting kwijt met een vraaggesprekje. Die zijn daar heel serieus opgedoken. Ja. En we hebben ook Duurzaam Eiburg, het duurzaamheidscollectief. Wat ook geld heeft geïnvesteerd. Wat zij terug hebben eigenlijk gekregen, kun je wel zeggen. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is geïnvesteerd en door de consortia die dat deden weer teruggegeven aan die stichting. Dat is voor het ontwikkelen van een duurzaam stuk grond waar we zelf batterijen hebben en biologische gaan tuinieren hier op Eiburg 2. En die overigens ook in Lokaal 432 zeer, zeer, zeer geïnteresseerd zijn. Dus daar komen allemaal werelden bij elkaar.
Precies, en dat is juist zo mooi. En het tegelijkertijd is soms het beeld van dit soort plekken dat er hier een groep mensen is die dit ook voor zichzelf doet. En ik denk dat, onder andere hoe jij erover spreekt, maar ook de verhalen die je zichtbaar maakt of die je luisterbaar maakt via zo'n podcast, belangrijk zijn om ook telkens nieuwe mensen te bereiken.
Ja.
En niet om ze lid te laten worden of een verdienmodel daarachter.
Nee.
Maar om te zorgen dat het beweging genereert. En die beweging door ideeën, door bij wijze van spreken dat je een mooi voorbeeld hebt uit één woonblok hier op Eiburg. Waardoor andere mensen denken, oh wacht eens even, daar kan ik op mijn plek ook wat mee. Ja, dat is ook de werking. En dat is niet allemaal misschien meteen zichtbaar op die plek. Maar dat is wel de plek die je wil zijn voor Eiburg. En waardoor je denk ik ook gaat zien dat de Olympus is een schoolgebouw. Maar misschien is het ook wel plek waar we met elkaar blijven leren. Over deze samenleving, over wat goed samenleven is, wat we belangrijk vinden. En als het als we in tijden van snelle verandering en misschien ook wat dreiging leven, dat we daar ook, dat dat ook de plek is waar we met elkaar kunnen kijken van wat kunnen we daarvoor met elkaar ontwikkelen?
Dus ja. Ik zie, en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.
Jullie plek ook echt heel erg als een plek van een lerende samenleving. Ja, en niet gewoon een functie van het doet dit of dat en het levert dat en dat op. Dat is weer die economie. Maar het bredere beeld van goed samenleven heeft gewoon nodig dat we met elkaar leren en met elkaar delen.
Mooi. Ik denk zelfs dat dat wel een mooi einde is van dit gesprek. Het is wel zo'n dag waarop de tijd een beetje tik, tak, tik, de laatste uren, minuten tikken weg. En je voelt ook een beetje een soort onrust gedurende de dag. Ik hoop overigens dat jullie huisdiertje weer vinden.
Ja.
Want ja. Ook dat, die is misschien ook wel heel nerveus. Vanwege alle knalletjes, die horen we ook al een beetje om ons. Want, ja, heel even, die was weggelopen.
Ja, Floepie.
Floepie. Ja. En,
ik heb veel vertrouwen in dat hij weer terugkomt.
Ja.
En als hij niet terugkomt, dat het ook goed is.
Hey, en Marcel, jij bent helemaal terug.
Ja.
We hebben net een paar weken geleden stonden we nog hier bij Kaap Oost samen te feesten. 2026 voor jou. You feel like a phoenix from the flame.
Ja, en het mooie is, in de afgelopen maanden merkte ik dat ik met autorijden, dat ik daar last van krijg van mijn benen.
Mm.
Maar van dansen leef ik op. Dus dat is eigenlijk wat het leven mij teruggeeft. Meer dansen, minder autorijden.
Dankjewel Marcel. En dit was Radio Olympus. We gaan een nieuw jaar in. En niemand kan ons beloven dat het rustig wordt. Maar dat was niet de juiste vraag. Misschien gaat het niet om zekerheid of rust, maar om aanwezigheid. Om blijven luisteren, blijven spreken, blijven bouwen, ook als het tijdelijk voelt. Lokaal 432 is geen idee. Het is een plek waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. En juist daarom is het de moeite waard om te beschermen. Hoop is hier geen gevoel, het is een praktijk. Iets wat je samen doet, elke dag opnieuw. Dus we gaan 2026 in zonder garanties, maar niet zonder richting. We blijven, we verbinden en we geven deze plek een hart, zolang dat nodig is.